We gaan een Bijbelgedeelte lezen uit het boek Genesis, een kort stukje. Een heel beroemd stuk ook. En wellicht ook heel bekend bij jullie. Genesis 12, vers 1, 2 en 3. En daar staat: de Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Of zoals in een andere vertaling staat, door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Tot zover de Bijbellezing. Over een naar buiten gerichte blik. Ik heb er maar even een plaatje bij gezet, want dat zou je erbij voor kunnen stellen. Dat je eens even naar buiten kijkt uit het raam. Regent het nog of schijnt de zon? Vanmorgen was er een hele rode zonsopgang. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Het zag er prachtig uit. Dus ik heb inderdaad ook even naar buiten gekeken vanmorgen. Maar het mag wel duidelijk wezen dat wat Dokus hier tekent, dat niet de bedoeling van het thema is. Zo kan het natuurlijk wel. Je kunt wel binnen zitten en naar buiten kijken en dan ineens zeggen, moet je nou toch kijken daar buiten, er zijn daar buiten ook mensen. Alsof er alleen maar mensen bestaan die in de kerk zitten. Dat is natuurlijk niet zo. Het thema, een naar buiten gerichte blik, is dus niet een oproep om hier bij elkaar te zitten en dan zo nu en dan een blik naar buiten te werpen en te denken, oh, de wereld bestaat nog. Maar is eerder een opdracht om permanent in je hoofd te hebben dat we als gemeente in de samenleving geplaatst zijn. We waren in Winterswijk met vakantie afgelopen zomer en daar hebben we 3 zondagen gekerkt in een evangelische gemeente die een oud gebouw, een kerkachtig gebouw, vernieuwd had, verbouwd had. En een van de bijzonderheden was dat er een serre tegenaan gebouwd was waar de koffieruimte was. En de complete serre bestond uit glas. Dat wil zeggen, de wand. En de mensen die voorbij fietsten, daar overkwam mij ook toen ik voor de eerste keer daar langs reed. Ik dacht, wat is dit voor een kerk? Je kon dwars door het gebouw heen kijken. Ik weet dat toen de Baptistengemeente aan de Beukenmaarstraat in Hoge Zand bezig was om na te denken over een kerk achter hun oude kerk. Dat Jaap Bos, de neef van mijn moeder en een van mijn vrienden, zijn uiterste best gedaan heeft om die nieuwbouw zoveel mogelijk glas te geven. Zodat mensen van buitenaf en mensen van binnenuit konden kijken. Dat je van buiten naar binnen kon kijken wat er gebeurde. En dat je van binnen naar buiten kon kijken wat er gebeurde. De gemeente Winterswijk, in heel haar dienst, is zich bewust van het feit dat er een plaats buiten de kerk is. Waar ze zicht op heeft. En waar ze mee verbonden is. Ik vond dat een heel dapper iets, om dat zo in de gestalte van een kerk te laten zien. Om present te zijn in de samenleving. Nou, dat is iets om over na te denken wat dat dan wel niet mag betekenen. Ik laat dit plaatje nog even weer zien. Dat heb ik een tijdje terug ook laten zien. Dit zijn de thema's waar we deze periode over nadenken. Over de gezonde gemeente. Wanneer is een gemeente gezond? In de Anglicaanse kerk in Engeland onderzochten ze dat. Sommige kerken, plaatselijke kerken, die deden het geweldig. Sommige deden het helemaal niet. Waar zat hem dat in? 7 kenmerken die eruit kwamen. Bezield door geloof. Daar heb ik al een keer wat over mogen zeggen. Blik naar buiten. Daar ga ik nu wat over zeggen. Op zoek naar Gods wil. Het aanvaarden van de kosten van groei en verandering. Leven als een ware gemeenschap. Een ruimte maken voor iedereen en een paar dingen doen en dan goed doen. Een paar dingen goed doen. Dat zijn de 7 thema's waar het over gaat. Robert Warren is degene die het team geleid heeft om dat, ook om dat boek te schrijven, Healthy Churches, Developing Healthy Churches. Hoe ontwikkel je een gezonde gemeente? Met een buitengerichte blik. Hoe doe je dat? Toen ik opgroeide, en sommigen van jullie die komen ongeveer van dezelfde generatie, wij weten dat nog wel. Maar toen ik opgroeide in Hoge Zand, toen was het zo dat er een aantal zuilen waren, zoals dat heet. Hè? Je had een gereformeerde zuil, je had een hervormde zuil, een katholieke zuil. Je had de openboren. Nou ja, dat was dan natuurlijk wel wonderlijk volk allemaal. Die vonden ons natuurlijk ook heel wonderlijk. En je had het kleine zuiltje van de baptisten, want we waren maar een kleine groep in de samenleving. En binnen die zuil vond je alles wat je nodig had. Heel mijn vrije tijdsbesteding, alle dingen die ik leuk vond om te doen, was allemaal in de Baptistenkerk te vinden. Je kon het toneel spelen, je kon de muziek maken, je kon de sport bedrijven, niet in de kerk zelf. Helaas, daar heb ik wel eens over zitten fantaseren, of je er ook een volleybalzaal van zou kunnen maken. Maar goed, dat zat er dus niet in. Maar verder kon je kon figuur zagen, je kunt zo gek niet bedenken of je kon het allemaal in de Baptistenkerk doen. Het enige wat er ontbrak was een Baptisten lagere school, want dan hadden we dat ook nog gedaan. We hadden er wel weer een Baptisten zondagschool. En die Baptisten zondagschool, die was dan na de kerkdienst. Dus eerst ging je mee naar de kerk. Zat ik tussen opa en oma in. Want pa en ma die waren bezig met kosterschap. En dan na de kerk, dan ging je naar de zondagschool. En nou, u snapt wel, met die generatie moet het wel goed komen als je zo heel veel tijd in de kerk doorbrengt. Ik kom daar zo nog op terug over die kerkdiensten. Maar dat was dus het beeld van de verzuiling. Nou, dit is ook zo'n plaatje ervan. Je hebt een protestantse zuil had je toen. Je had een katholieke zuil. En je had een socialistische zuil. En daar hoorden dan politieke partijen bij. En een vakbond hoorde erbij. Er hoorde een omroep bij. Elk een eigen omroep. En elk zijn eigen variant van onderwijs. Zo was dat verdeeld 50, 60, 70 jaar geleden. Toen wij opgroeiden. En dan dacht je, wat daar buiten is, dat is echt anders. En in sommige opzichten ook gevaarlijk. Dan moet je voor oppassen. Een boze wereld. Een zondige wereld. Die allerlei dingen doen die God verboden heeft. En doen wij dan niet? Nou ja, soms. Maar we doen ons best om het niet te doen. Maar de rest en die andere kerken, ja, zal wel. Maar op een of andere manier zitten ze er toch naast. Ze hebben er toch niet helemaal door hoe het zit. Ik weet wel dat mijn moeder in contrast daarmee wel een keer tegen mij zei, denk erom. In alle kerken vind je kinderen van God. Die heb ik onthouden. Oh ja, wacht even, dat is natuurlijk ook waar. Dat maakte meteen al dat het hele plaatje van die verzuiling, dat scheuren begon te vertonen. Nou, ondertussen zijn al die zuilen, die zijn verpulverd zo ongeveer, uit elkaar gevallen. Een hele beeld van de kerk in de samenleving is veranderd. Als ik kijk naar Winschoten waar ik gestaan heb, als ik kijk naar Veendam. In Veendam staat een evangelische Lutherse kerk aan de Sportterreinstraat op een prachtig plekje, een kruising van in de bocht van het kanaal. Volgens mij wordt er nooit meer een dienst gehouden. De katholieke kerk, voor zover ik weet, houdt één keer in de twee weken een dienst of één keer in de maand een dienst in Veendam. Toen de tijd in Winschoten was het al zo dat ik een doopsgezinde collega had die maar liefst 7 doopsgezinde kerken moest bedienen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Een fusie van katholieke kerken, verhalen uit de PKN, uit de noordelijke klassis van 15 jaar geleden, die al zeiden van de kerken zijn leeg geworden, het hart van het dorp is verdwenen, er is geen samenbinding meer, er is geen plek meer waar het woord van God gehoord kan worden of mensen kunnen bidden of kunnen zingen samen. Het hart van het dorp is verdwenen. Het is totaal anders. De samenleving is totaal anders dan 50, 70 jaar geleden. En dus moeten wij nadenken over hoe wij in die veranderde samenleving er mogen zijn. Olaf de Vries, inmiddels overleden, oud-hoogleraar van onze Unie, die schreef in een boek, Baptisten vinden voortdurend zichzelf opnieuw uit. Ik vond dat een mooie gedachte. En ik denk ook dat dat zo is. Als je kijkt naar de geschiedenis, altijd weer wordt de gemeente van gelovigen opgeroepen om na te denken over hoe mogen we gemeente zijn in de tijd waarin we leven. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat met die naar buiten gerichte blik? Nou, het begint ermee dat God de roepende God is die Abraham roept. God roept Abraham uit de plaats waar hij woont, uit Ur of uit Oer, dat is maar net hoe je het uitspreekt. En Abraham had daar een plek, had daar zijn familie, zijn verwanten, zijn stam. Hij wordt door de rabbijnen beschreven als degene die God vereerde met heel zijn hart en ziel toen al. Maar dat zijn familie ook daar anders over dacht. En met name over zijn vader Terach wordt gezegd dat hij afgoden vereerde en er zelfs in handelde. Dat is een rabbijnse overlevering, een mooi verhaal overigens om te vertellen. Terach had een winkel in afgodenbeelden. De mooiste afgodenbeelden, prachtig versierd met goud en zilver, dat weet ik weer allemaal meer. Die stonden daar in zijn zaak en hij verkocht die, want de mensen wilden die beelden om te vereren. En Terach geloofde daar zelf ook in. Op een dag, hij werd vaak door zijn zoon aangesproken, die zei, wat doe je nou toch in vredesnaam? Geloof je in die rommel? Geloof je in wat dood is? Ja. Terach zei, ho, wacht, ja, nee, schei uit. Het levert geld op, laten we daar eerst even van uitgaan. Brood op de plank, moet het tenslotte ook komen. En er zijn een hoop mensen die het graag willen hebben. En als ik het niet verkoop, is er al een ander. Een heleboel argumenten, weet je wel. En ik geloof daar zelf ook wel in. Waarom zou er geen betekenis in kunnen zitten in zo'n beeld? Wat weet jij er nou eigenlijk van? En Abraham schudde zijn hoofd. En vader Terach ging door met de verkoop. Zo ongeveer in die zin. Op een dag moest hij weg. Voor een zakenreis of zo, weet ik veel. En hij zei tegen zijn zoon, pas jij op de winkel. En Abraham paste op de winkel. En hij pakte een hamer en hij sloeg even die beelden naar gruzelementen. En vader Terach kwam terug. En die aanschouwde de rommel en die zei, wat is hier gebeurd? Nou, zei Abraham, die ene grote dame, die gouden kroon op zijn hoofd, die pakte een knuppel en die sloeg dat andere beeld stuk. Maar ja, kom op zeg, zei Terach, dat is toch volstrekt onzin. Dat beeld kan het toch echt niet doen? Dat is gewoon dood. En Abraham zei, hoor je wel wat je zegt? Hoor je jezelf al spreken? Een beeld is dood. Maar God leeft. En de God die leeft, roept die Abraham op om uit Ur der Chaldeeën te vertrekken en een grote reis te maken. Dat kun je hier op een kaart zo'n beetje zien. Daar is Ur der Chaldeeën. Hij reist naar Haran. En nadat zijn vader overleden is, reist hij vervolgens naar Sichem. Want daar is uiteindelijk het land waar hij moet wezen. Hij laat los. Abraham laat los. Hij laat zijn woonplaats los, waar hij de straten kent en de huizen kent, waar hij de winkeliers kent, waar hij de leiding kent, waar hij zijn vrienden heeft misschien en zijn familie in elk geval, want die laat hij ook los. Zijn stamverband. Maar buitengewoon belangrijk in die tijd, dat je een onderdeel uitmaakte van een stam waar je bij hoorde. Hij laat zijn familie los, dat deel van de stam dat echt verwant aan hem is en waar hij voortdurend mee optrekt. Hij laat dat allemaal los. Alleen, hij neemt alleen zijn eigen gezin mee. Moet je voorstellen wat dat betekent. En dat is niet omdat hij weggejaagd wordt. Maar dat is omdat er een God is die hem roept. Omdat er een God is die zegt, kom, ga op weg naar het land dat ik je zal wijzen. Een land van belofte. Waar je moet wonen en waar je tot een enorm volk zult worden. Kinderloos tot op dat moment. Maar geroepen om op weg te gaan met God. En het bijzondere van Abraham is, hij hoort het en hij doet het. En het wordt hem tot gerechtigheid gerekend, zegt de Bijbel later. Er komen grote beloften ook bij. In de tweede en de derde vers van het gedeelte wat ik heb voorgelezen, daar kom je daar ook tegen. Dat God Abraham enorme beloften doet. En dat eindigt met een tekst die je op twee manieren kunt vertalen. En die twee vertalingen kom je ook tegen in de Nederlandse verschillende vertalingen. Een zegen voor alle geslachten. Abraham, je zult niet alleen een zegen zijn in de zin van dat je voor je familie, voor je gezin een zegen bent, maar je zult een zegen zijn voor de wereld, voor alle geslachten, alle volken. Een zegen die de volken zoeken, waar ze naar hunkeren. En een zegen die je bent, die je uitgeeft. Je zult een zegen zijn voor de anderen. Je zult een zegen zijn waar mensen naar hunkeren. En je zult een zegen zijn die je mag uitdelen, die je mag betekenen voor anderen. Moet je voorstellen. Klein groepje mensen dat een lange reis maakt en op weg gaat naar een vreemd land waar ze helemaal niet thuis horen. Met beloftes van een groot volk aan een echtpaar dat geen kinderen heeft en ze menselijkerwijs ook niet krijgt. Oud, niet meer in staat om kinderen voor te brengen. Enorme belofte van God. En Abraham geloofde God. En het werd inderdaad een geschiedenis van zegen die werkelijk ongehoord is. Paulus schrijft daar later over. En die zegt, het zit hem in dit zaad van Abraham, die Jezus van Nazareth. Dat is de bron van de zegen waar volkeren naar hunkeren, waar mensen naar hunkeren. En dat is de bron van de zegen die wij mogen uitdelen, die uit ons mag voortkomen als het ware, omdat hij in ons leeft. In Jezus is hij de zegen die je zoekt en is er de zegen die je mag geven. Beide is in Jezus aanwezig. Paulus maakt het heel erg duidelijk dat uiteindelijk de ultieme, de uiterste vervulling van Gods belofte in Jezus zichtbaar is geworden. Een mens is geworden. Een blik naar buiten. Abraham wordt geroepen om eruit te gaan. Om los te laten wat hij allemaal veilig en comfortabel acht. En om op stap te gaan omdat God hem geroepen heeft om tot zegen te zijn voor de volkeren en niet alleen voor Israël. Nou, even over hoe wij dat dan, hoe doe je dat dan? Ik heb daar een plaatje bij van een houten fort, een maquette. Ik ben gek op maquettes, ik heb een modelbaan, dus dan krijg je dat. Dat is een maquette en daar zie je een fort met een ophaalbrug. Nou, ik heb dit wel eens vaker verteld, ik zeg het wel eens vaker. Er was een keer wat ik hoorde van een jonge collega van me die zijn thuisgemeente beschreef. Een thuisgemeente die heel erg bezig is met acties in de plaats waar ze wonen. Ze doen van alles. Als er weer een festiviteit is, dan komen ze met elkaar en richten stands in en praten met mensen. En ze doen mee aan dit en ze doen mee aan dat. En ze helpen zussen, ze helpen zo. Ze doen van alles. Ze hebben ik weet niet hoeveel acties buiten de kerk. En ik zei tegen die collega van, ik vind dat indrukwekkend. Ik ben daar geweest, ik heb hem gehoord. Ik vond, jongen, wat een lijst zeg. Hele lijst vol acties. Ja, zei mijn collega. Maar ze doen elke keer een uitval. Ja, dat is wat je hier doet, in een fort. Je zit in een fort, op Albrug omhoog, een gevaarlijke wereld eromheen. En dan om eens over tijd, dan laat je de plank vallen, je galoppeert naar buiten, je doet wat goeds voor Jezus, je rent weer naar binnen en trekt de ophaalbrug weer omhoog. Nou, dat bedoelde hij ermee. Dat was een beetje een gechargeerd beeld hoor, het was wel iets anders nog dan dat. Maar het helpt wel om duidelijkheid te krijgen. We zijn hier bij elkaar, we zingen prachtige liederen, we worden gezegend door het woord van God en door de ontmoeting met elkaar, door brood en wijn. En dan op een gegeven ogenblik draven we naar buiten en dan doen we wat. En vervolgens draven we weer haastig naar binnen. Wat stel je voor dat de vijand mee naar binnen komt? Het is de bedoeling dat ze mee naar binnen komen. En nog erger, het is de bedoeling dat we buiten zijn. Dit is een lastig hoor, vind ik. Ik weet niet of jullie daar ongemakkelijk van worden. Ik word er wel ongemakkelijk van. Want dat betekent namelijk dat wij als zout in de soep zijn. Niet een fort, maar zout in de soep. John Stott heeft daar volgens mij over geschreven. Dat wij als kerken altijd wel de neiging hebben om in onze zoutpotjes te blijven zitten. Mooie zoutpotjes, prachtig beschilderd enzovoort. Maar niet de neiging om uitgestrooid te worden in de soep, want wij zijn bang dat het dan in de soep loopt. Nee, nou ja, laat maar zitten. Snap je wel, daar zit wat in wat lastig is. Uitgestrooid. Waar blijf ik dan als ik uitgezaaid word, uitgestrooid word in de soep? Waar blijft de kerk dan? Waar blijven wij dan? Ja, waar blijven we dan? Ja, we blijven in Gods hand. Wat er ook gebeurt. We worden gedragen door de levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. We worden gedragen en geleid door de geest van de levende God. We hebben de Heer met wie we altijd in de meerderheid zijn. Wat er ook gebeurt. Dat gebeurt er dus. Dus dat is een uitdaging die op ons afkomt. En Robert Warren die heeft de volgende dingen ontdekt in die Anglicaanse gemeentes die het goed doen. Die vertalen het zo. Die zijn meer met het dagelijks leven bezig dan met het kerkelijk leven. Nou, dat is wel even schrikken, want ik heb mijn hele leven doorgebracht met het kerkelijk leven. Ik draafde voortdurend achter baptisten aan. En achter gemeentes aan. En achter dingen van baptisten aan. Dus dit was voor mij wel even slikken toen ik dit voorbij kwam zag komen. Toen dacht ik, oh deksel, daar mag ik persoonlijk wel eens even over nadenken. Voor je het weet slokt het kerkelijk leven en de beslommeringen van elkaar je zo op dat de samenleving helemaal niet meer in beeld is. Meer dagelijks leven dan kerkelijk leven. Een gemeente die geworteld is, die de wortels in de samenleving heeft. Dit is niet een gesloten enclave binnen een plaats is, zoals vroeger 70 jaar geleden die zuilen waren, maar die een open stad is midden in de stad. Een open huis midden tussen de huizen. Geworteld in de samenleving. Met een hartstocht voor vrede en recht. Gerechtigheid. Dat is ook wel iets hoor. Want dat betekent dat het niet alleen om jezelf gaat. Om onszelf. De vrede die we als gemeente mogen uitoefenen. In onszelf en met onszelf. Maar dat het ook gaat om de vrede en de gerechtigheid in de samenleving. Ik vind het buitengewoon indrukwekkend. Als ik zie dat mensen dat doen. En dat jonge mensen ook bijvoorbeeld op stap gaan. Ik heb heel wat mensen ontmoet die met World Servants op stap geweest zijn. En ik loop daar voortdurend tegenaan. Tegen acties van World Servants. Dan denk ik echt grote klasse. International Justice Mission. Hetzelfde verhaal. Hoorde ik laatst ook weer van alles en nog wat over. Over mensen die voortdurend erop uit zijn. Om landen die geen gerechtigheid kennen. Om die te helpen, bij te praten, de leiders daarvan bij te praten. Hartstocht voor vrede en recht. Een verbinding van geloof en leven. Een verbinding van wat je op zondagmorgen hartstochtelijk zingt met elkaar en beleidt met elkaar. En wat je de volgende dag doet en bent. Wie je de volgende dag doet en bent. Dat je niet op de zondag zus doet en op de maandag zo. Dat is het verwijt wat ook naar de kerk toe komt. Hè? Op de zondag zitten ze op de voorste bank. En op de maandag dan draaien ze je weer een poot uit. Zoiets in die zin. Nou, die tegenstelling die is vaak genoeg gesignaleerd in de samenleving. En dat is dus iets wat gewoon niet kan. En de gemeentes die het goed doen, doen het daarom ook goed. Omdat de christenen op de zondag identiek zijn aan de christenen op de maandag. En ik vind dat vind ik wel heel gaaf. Een van de grote complimenten die ik ooit een keer kreeg, dat was bij een afscheidsdienst in Groningen. Daar had ik 4 jaar gewerkt. En daar waren mensen aanwezig van een stichting die zich bezighouden met hulp aan heel gecompliceerde traumaslachtoffers. Mensen met een heel gecompliceerd trauma, zo moet ik het zeggen. Ik ben voorzitter van die stichting, al heel wat jaren. En ik vond het erg leuk dat ze in de kerk kwamen. Sommigen ervan die waren helemaal niet kerkelijk. En anderen die geloofden wel. Maar er zaten een stuk of wat van de stichting die zaten in de afscheidsdienst. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar kan je vertellen. Dat was een hele rare dienst. Want het was een half een boerenbruiloft en half een serieuze kerkdienst. Alles door elkaar heen. En het klonk als een klok. Het was echt geweldig om mee te maken. Maar die zeiden, een van die dames die zei na afloop tegen me. Ik heb jou nou gezien, ik heb je horen preken. Jij bent op een preekstoel net als in de vergadering. Toen dacht ik, nou, dat vind ik mooi om te horen. Ja, niet dat ik hem daar voortdurend loop toe te preken of zoiets, maar ik ben dezelfde mens kennelijk. Zeiden zij, je bent dezelfde mens in de vergadering als dat je op de preekstoel bent. Toen dacht ik, nou, dat is dan een cadeau van de lieve Heer dat ik dat kan en dat ik dat mag. En ik ben blij dat dat zo is. Liefdevolle dienstbaarheid. Dat is dan de laatste factor die Robert Warren boven water heeft gekregen, waarbij De kerken die het goed doen, bestaan uit leden die weten wat ze willen in het dienen. Dienen op een manier waarbij je niet wat terugverwacht. Want dat is een koehandel. Ik dien jou, maar dan moet jij mij ook dienen. Zo weet je wel, dan verwacht ik van jou ook dat je dat doet. Het kenmerk van het dienst van Jezus is dat hij niet eist dat er wat terugkomt, maar dat hij dat hoopt. Kenmerk van Gods liefde is dat hij niet eist dat je eerst van alles en nog wat doet om dat te verdienen en dan Gods liefde om die dan te krijgen. Maar dat hij het geeft en hoopt dat er wat terugkomt. Dat is Gods hoop. Dat is Jezus' hoop. Dat is de hoop van zijn gemeente. Dat als je je handen uit de mouwen steekt en een buurvrouw helpt voor Stichting Procent, ik noem maar een mooie organisatie, dat je dat er niet doet omdat je denkt, ja maar wacht even, volgend voorjaar moet mijn tuin geschoffeld worden, dan is die buurvrouw aan de beurt. Die trommel ik op. Hoor eens even, ik heb jouw tuin geschoffeld, dan ben je bij mij aan de beurt. Niet aan de beurt. Goed doen aan mensen die het niet terug kunnen doen. Jezus noemt dat expliciet. Als je dan mensen uitnodigt om bij jou aan tafel te zitten, nodig mensen uit waarvan je weet ze kunnen het niet terug doen. Dat is de manier waarop Gods liefde werkt namelijk. En dat demonstreert iets wat werkelijk onvoorstelbaar is, zo krachtig en zo indrukwekkend. Het overstijgt heel ons bestaan en heel ons denken. En het overstijgt ook alles wat wij kunnen verzinnen. Een blik naar buiten. Oh ja, nog even weer terug naar dat ik als jongetje in de kerk zat. Hè? Dat is hier wat anders. Jullie hebben hier raampjes die te overzien zijn. Maar de Baptistengemeente Beukemastraat, die had prachtige gebrandschilderde ramen. Als je nou in de kerk komt daar en je hangt je jas op, dan zie je boven de garderobe zie je nog steeds die ramen. Alleen dat is de kerkzaal niet meer. Het is nou een onderdeel van de veel grotere kerk geworden. Maar er waren allemaal raampjes, allemaal kleuren in rijen, een heleboel rijtjes, zo, in allerlei vormen. En als ik dan als jongetje helemaal niks van de preek snapte, en dat was echt zo, ik snapte er soms helemaal niks van, dan zat ik ondertussen naar die raampjes te kijken en ik dacht, als ik nou zo die rij en die rij met elkaar vermenigvul, hoe kom ik dan op? Ik heb daar rekenen geleerd. Hoofdrekenen bij de Baptistenkerk aan de Beukemastraat. Een blik naar buiten. Nou, niet helemaal, want ik bleef bij het raampje steken. Nou ja, zo kan het dus ook. Maar dat is dus niet de bedoeling. Het is de bedoeling naar buiten te kijken, niet alleen met belangstelling voor wat voor weer is het. Sneeuwt het ook, regent het ook, is het donker, is het licht. Maar om die mensen te zien. De mensen die hier in deze plaats wonen. En in de plaats wonen waar jullie zelf wonen. Om die te zien. Om ze niet voorbij te lopen, maar om oogcontact met ze te hebben. En soms levert dat gewoon helemaal niks op. Dat kan. Soms komt er niks uit tevoorschijn. En soms ontdek je ineens dat iemand meer dan oogcontact wil en open staat. Belangstellend is, nieuwsgierig is naar wat jou drijft en wat je motiveert. Geroepen om naar buiten te gaan en naar buiten te kijken. En als Abraham, die het wel heel drastisch moest ondergaan. Ik heb niet de indruk dat God van ieder van ons de eis stelt dat we vandaag nog onze spullen pakken en op stap gaan naar een ander land. Maar hij vraagt wel van ons om tot zegen voor de volken te zijn. Zoals Israël. Dit is wel lastig hoor, want de verhouding tussen Israël en kerk is een hele spannende. Dit is Israëlzondag, hè, vandaag. Het is een hele spannende verhouding tussen kerk en Israël. En dat heeft ermee te maken dat toentertijds, 2000 jaar geleden, de leiding van Israël zich vijandig opstelde tegen het begin van de kerk. Die geschiedenis escaleerde. En toen de kerk eenmaal macht kreeg, ging de vijandschap de andere kant op. Er werden synagogen ongehoord vervolgd, bijna altijd door christenen. De pogroms in Rusland, de vervolgingen in West-Europa na elke epidemie, bijna altijd een vervolging die geïnitieerd werd vanuit de kerken, die begon in de kerken. Voor Israëlieten, praat maar Israëlieten, is christendom een vijandelijke organisatie. Dat moet je goed bedenken als je met Joden te maken hebt, als je met Israël te maken hebt. Christendom heeft Hitler voortgebracht. Ja, wij kunnen wel zeggen, ja, Hitler was geen christen, hallo. Voor hun wel. Een onderdeel van de christelijke cultuur. En dat betekent dus dat je met Israël moet omgaan op de manier zoals Jesaja 40 het beschrijft. Want Jesaja 40 opent met de tekst, troost, troost mijn volk. Dat is de houding van de gemeente van Jezus ten opzichte van Israël vandaag. Troost, troost mijn volk. En dan moeten we bedenken hoe we dat doen. Maar Israël is geroepen om een zegen voor de volken te zijn. Dat is een hele geschiedenis, een hele ingewikkelde geschiedenis, ook van vallen en opstaan en al die dingen meer. Net als onze geschiedenis. Geroepen om een zegen voor de volken te zijn. Als Jezus. Jezus die in Jesaja al aangekondigd wordt als knecht van de Heer. Waarbij de profeet zegt over Jezus, het is me te min dat je alleen voor Israël een licht zult zijn. Ik stel je tot een licht voor de volken. En Jezus Christus maakt dat waar. Hij is het licht van God. Nou, nog even, en dan hou ik erover op. Hoe doe je dat dan zo'n beetje? Want dat maakt het toch nog steeds wel spannend. Dan horen we dit aan en we luisteren ernaar. En ik zie sommigen van jullie knikken. En dan denk ik, ja oké, ik knik ook. Dat wil ik, zo wil ik het ook doen. Maar dan gaan we eruit. En hoe werkt dat dan? Want we zijn ook vreemdelingen in een vreemd land. We zijn hier op doorreis op aarde. En daarom heeft Imo Horius, mijn collega, waar ik lang mee samengewerkt heb, heeft deze zin bedacht. We zijn als christenen vreemdelingen en rentmeesters tegelijk. We zijn vreemdelingen, maar wij zijn echt anders. We zijn door God apart genomen. Hij heeft ons gegrepen en apart gezet. En daarom zijn we vreemdelingen. Maar we zijn ook rentmeesters. Want hij heeft ons het beheer van deze schepping in handen gegeven. Mee in handen gegeven. Dus als we eruit gaan, gaan we erop uit met deze spanning. En proberen we hoe we dat waar kunnen maken in de praktijk van de samenleving hier in Muntendam en waar we maar wonen. En dat zie ik ook gebeuren, hoor. Dat zie ik gebeuren in mensen die dat doen. Individueel zich inzetten voor van alles en nog wat. Ik zie dat ook gebeuren in acties die een gemeente onderneemt. Ik ga het zien gebeuren in de lichtjeswandeling die weer gehouden gaat worden. Wie weet wie je mee kunt nemen. Nodig ze maar uit. Kom mee met de lichtjeswandeling. Wie weet wat voor gesprekken er mogen ontstaan in de duisternis. Met al die prachtige lampjes op de zijkant. En mogen ontstaan naar aanleiding van de scènes die gespeeld worden. Naar aanleiding van de geschiedenis die verteld wordt. Wie weet wat er allemaal uit voortkomt. Dat zijn de momenten waarop de gemeente uitgestrooid wordt als zout in de soep. We hebben het gevoel dat we allemaal maar één korreltje zijn. Maar ondertussen zijn we de smaakmaker van het dorp en de smaakmaker van de streek. Dat is wat Jezus aan ons geeft. Om te zijn, om te doen, om het goed te doen in zijn kracht en in zijn ondersteuning. Daarvoor geeft hij ons brood en wijn. Om ons te sterken, ons moed te geven, ons de verbondenheid met elkaar met hem te laten voelen en proeven. En om daaruit te leven als mensen van hem. Mogen de Heer jullie daarin zegenen, want dit vergt een hoop creativiteit om erachter te komen hoe je dat dan precies doet. Mogen de Heer jullie daarin zegenen, en mij ook, dat we inderdaad een blik naar buiten mogen hebben. En de mens mogen zien die daar rondloopt en zoekt naar het eeuwige leven en een liefdevolle God. Mogen de Heer ons zegenen. Amen.